Je luistert naar een podcast van Omroep West.
Nou, dan heb je hier in een nutshell heb je eigenlijk de geschiedenis vanaf 1829 tot nu.
Dit is Ruud Jansen, kapitein buiten dienst bij het regiment Grenadiers en Jagers. Hij gaat mij rondleiden door het Grenadiers en Jagers Museum in Schaarsbergen. En hij wijst mij even pijnlijk op de feiten. Ik ben er een beetje laat bij wat betreft mijn zoektocht naar Beertje.
Maar hoe zou ik nou achter dat Beertje kunnen komen? Hè? Ja. Dan ben je eigenlijk een beetje laat mee, want die mensen zijn allemaal overleden natuurlijk. Hè?
Ja, is er geen niemand meer?
Nee, maar is er niemand meer? Dus, die oudste man is 104 geworden.
Ja. Overlevenden zijn er niet meer. De strijd op Ypenburg is 85 jaar geleden. De jongste kerels van toen waren 18 tot 22 jaar zo'n beetje. De laatste grenadier van toen is een paar jaar geleden overleden op 104-jarige leeftijd. Paul Moerman. Die naam komt later in deze serie nog een keer voorbij. Dus uit eerste hand ga ik dit mysterie niet meer oplossen. Dan maar op zoek naar de laatste snippertjes bewijs. Dit is Verloren Soldaat Beertje. Een podcast van mij, Jordi Hubers, waarin ik uitzoek wie toch de kameraad van mijn opa was met de bijnaam Beertje. Aflevering 2. De Tweede Compagnie. Mijn opa heeft een boek nagelaten. De Slag om Ypenburg, van de militair historicus Eppo Brongers. Daarin blijkt mijn opa zorgvuldig te hebben gelezen. Want er staan allemaal aantekeningen in. Stipjes langs het vliegveld. Vermoedelijk waar hij heeft gestaan.
Mijn opa die heeft dus overal aantekeningen gemaakt in dit boek. En staan eigenlijk ook een soort aanwijzingen bij. Het zijn eigenlijk korte pennenstreepjes onder namen, puntjes bij zinnen. Zelfs puntjes op een kaart, op twee kaarten. Overzichtskaarten van het vliegveld, waarbij ik gok dat hij daar in stelling lag. Ik vermoed dat hij daar in stelling lag op 10 mei. Hier worden dan allemaal weer namen ingenoemd die ik ook allemaal nog niet, waar ik nog geen weet van heb. Dus ik probeer dat dan ook weer een plekje te geven, maar bijvoorbeeld, wat mijn opa dan onderstreept is, van de andere sectie op dit front. Oké, welke sectie? Maar van de andere sectie op dit front wilde tijdens de beschietingen ongeveer 25 man dekking zoeken in het hoofdgebouw. Zij werden echter door een officier naar hun stelling teruggestuurd. Sommigen renden naar de gebouwen en een hangar bij de ingang van het veld. Leiding geven werd hierdoor bijna onmogelijk. De LC van dit front. De LC. Geen idee. Trok met een groot aantal van zijn mensen terug op de enkele honderden meters achter de stelling gelegen weg in aanleg. Vandaar waren de ten noorden van Ypenburg gelande parachutisten beter te bestrijden. Oké, dat onderstreept mijn opa dan. Maar er wordt bijvoorbeeld niet over een boerderij gesproken hier bij dit stukje. Dus, en hij onderstreept ook heel vaak zoiets als dit. Hierdoor, door bomaanvallen en beschietingen, konden uiteindelijk slechts 6 van de in totaal 12 mitrailleurs vuren. Met andere woorden, ze waren storingsgevoelig. Dat onderstreept hij eigenlijk bijna altijd. Dus of hij stond ernaast of hij bediende dat ding, maar hij had last van storing. De door haar verspreiding toch al zwakke schermcompagnie kreeg de aanvaller hierdoor in de rug. En daarop waren de stellingen niet berekend. Hier weer. Daar was de vuurkracht sterk verzwakt omdat de meeste mitrailleurs inmiddels door storingen waren uitgevallen. En dan staat achter in dit boek staan eigenlijk alle overleden soldaten. Maar daar zet hij dan weer geen stipje neer. Of een kruisje. Dat had het nou wel even een beetje makkelijker gemaakt. Maar goed.
En je ziet hier verschillende soorten sabels.
We zijn terug in Schaarsbergen. In het Grenadiers en Jagers Museum. Ruud Jansen neemt uitgebreid de tijd voor mij.
En dat waren best goede wapens.
Met een aanwijsstok wijst hij mij de weg door de rijke historie van dit regiment, die een klein beetje opgepropt staat in vitrines. En terwijl ik langs historische vaandels, wapens en kleding loop, vraag ik mezelf af waar ik eigenlijk naar op zoek ben.
Ja, al die mensen daar die hebben heel dapper gevochten. Hè? Want ze hebben dus die vliegvelden terugveroverd. En dat was natuurlijk een geweldige prestatie tegen dat Duitse leger in. Hè?
Ja, ik wil natuurlijk gewoon graag weten wie Beertje was. Of ben ik toch ook op zoek naar het verleden van mijn opa? Een historie die nooit is besproken.
Zo in deze uniformen moesten ze de Duitsers tegemoet treden in de meidagen van 1940.
Dus zo heeft mijn opa eruit gezien. Ja, maar wel waarschijnlijk met, want ik zie daar iemand zo zitten.
Ja, zo heeft hij eruit gezien. Zo met die fiets.
En dit was zo'n mitrailleur?
Ja, die twee.
Ik zie twee poppen aangekleed als grenadiers. De een zit achter een met zandzakken opgebouwde stelling met een mitrailleur. De ander staat, met tegen de achtergrond een grote foto van de op 10 mei kapotgeschoten vliegtuigen met hakenkruizen op de staart. Het symbool van de verliezen die Nazi-Duitsland die dag moet slikken.
Dus de verliezen zijn eigenlijk toen waren vrij groot voor de Duitsers.
Ja, die waren zo groot dat er een aarzeling ontstond bij het Duitse opperbevel en zeker bij Hitler. Als dat tegen dat kleine Nederland al zo'n catastrofe had, hoe gaat dat dan als we Engeland zo proberen te overmeesteren? En dan kun je wel zeggen, Nederland is in 4 dagen in elkaar gestort.
Ja.
Maar in Frankrijk zijn er fortificaties en linies doorbroken, veel sterker als in Nederland, ook in enkele dagen. Dus als je dat in verhouding ziet, heeft Nederland het helemaal niet slecht gedaan.
Hierover zijn veel historici het oneens, zoals Rijn Bijkerk en Tobias van Gent in de vorige aflevering al vertelden. Hoe dan ook heeft Nazi-Duitsland verliezen geleden die dag.
Het heeft geholpen om die aanval op Engeland, dat was de operatie Zeeleeuwen, ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt, om die toch maar uit te stellen.
Ik vraag Ruud Jansen waarom toch bij veel mensen het idee is ontstaan dat wij zomaar even ons land aan de Duitsers gaven.
De kritiek van de snelle ineenstorting van Nederland. Hè, dat is een typisch Nederlands iets.
Ja.
Van bezuinigen op defensie. En dan krijg je later de rekening betaald.
Er zijn bekende verhalen over heldhaftig optreden. Bijvoorbeeld kapitein Wilhelm Butger. Hij wordt geroemd om zijn rol tijdens de tegenaanval op Ypenburg. Hij zou, opvallend rechtop lopend en met sigaar in zijn mond, zijn compagnie op indrukwekkende en kalme wijze hebben geleid tijdens de tegenaanval. Hij sneuvelde in de gevechten van de in bomkraters verborgen vijand. Een soldaat verklaart over hem: toen wij uit een trechter kwamen, werd er gevuurd. De kapitein had ons de opdracht gegeven, terwijl hij zelf buiten de trechter was. Wij vroegen hem of hij niet moest dekken. Maar hij zei dat dit niet nodig was. Hij had dit juist gezegd toen hij werd getroffen door een schot. Dodelijk gewond bleef hij kalm en zei hij: laat mij maar liggen en ga je gang. Hij kan nog uren met mij verder praten. Ruud Jansen. Klein van stuk, maar nog altijd de duidelijke communicatie van een kapitein. En erg in zijn nopjes met een jonger persoon die interesse heeft in zijn vakgebied. We lopen even naar buiten en hij wijst me aan waar het monument voor de grenadiers en jagers staat.
Er liggen nog kransen.
Ik loop erheen, want alle gesneuvelde soldaten staan hierop vermeld.
Even kijken, Korea, Nederlands-Indië, Tweede Wereldoorlog, grenadiers, Tweede Wereldoorlog, grenadiers. Oh, dat zijn de jagers en de... Oh ja, oké, grenadiers. Ja. Ja, hier word ik ook niet wijzer. Ik maak er even een foto van.
En ook al weet ik wel dat je hier niet zomaar even de titel beertje tegenkomt, toch hoop je, wellicht tegen beter weten in, op meer. Op een aanknopingspunt. En misschien had ik ook wel op informatie over mijn opa gehoopt. Maar archieven hebben ze niet echt. Maar terwijl de recorder uitstaat, wijst de conservator van het museum, Kees Somers, mij op het bestaan van een staat van dienst, op te vragen bij het ministerie van Defensie. Zo'n staat van dienst is voor mij interessant, omdat we op basis daarvan gericht kunnen inzien in welke compagnie mijn opa zat. Hij wijst me ook op gevechtsverslagen en rapporten, vanuit kapiteins en sergeanten, die openbaar online in te zien zijn. Over de belevenissen op en rond 10 mei 1940. Als ik thuis kom, ga ik direct aan de slag. Eerst maar eens die gevechtsverslagen. Het zijn er zoveel en de taal is zo lastig voor een leek, met afkortingen van titels, rangen en legeronderdelen. Ik heb ook geen idee in welk onderdeel mijn opa precies zat. Welke compagnie of sectie zat mijn opa? Daar ga ik later maar eens doorheen struinen. Eerst maar eens zoeken naar mijn opa. Het blijkt niet bij het ministerie te liggen.
Site van Nationaal Archief. Oké. Inventaris van de staten van dienst van militairen bij de regimenten van de Koninklijke Landmacht. Geboortejaren 1900-1920. Daar moet hij tussen staan, want mijn opa is van 1918. En dan beginletter. Even kijken. Dan stapt de achternaam, dus dan is het de W. W. Moet ik altijd weer even nadenken. Oh ja, Wijk. Hier, Wijk. I van Wijk. Mijn opa was M van Wijk. Dus dan staat hij. Hier moet hij tussen staan. Oh, even inloggen. Ja, hebben ze. M van Wijk, geboren in 1918. Even. Nou, over een paar dagen terecht. Mooi.
Ondertussen ben ik niet de enige die op zoek gaat naar oud materiaal van opa. Mijn moeder en tantes blijken toch ook meer materiaal te hebben. Er zijn foto's.
Kom je nou aan die foto's?
Er zijn oude foto's van opa in militaire dienst. Omschrijvingen ontbreken, maar je ziet opa op meerdere groepsfoto's staan.
Dus, ja, okay, en toen lagen die er ineens tussen. Dat wist ik niet.
Maar staat er ook wat achterop?
Nee. Ja.
Na de mobilisatie en daarvoor nog. Ik zie beelden en foto's van voor de oorlog, van een militair oefenterrein en een groepsfoto van allemaal jonge soldaten.
En ik dacht, misschien staat Beertje. Kijk, dit is opa. Maar zou Beertje hierop opstaan dan?
Misschien.
Nou ja, en
wel, deze jongen, die staat overal bij op.
Welke jongen? Waar staat opa hier dan?
Hier.
Oh ja, hier.
De grote groepsfoto blijkt gemaakt in november 1937. Een paar weken nadat de militaire dienst van mijn opa is aangevangen. Het is een foto van recruten op kamp Waalsdorp. Dit was een opleidingskamp, barakkenkamp, voor grenadiers en jagers. De groep blijkt 1e compagnie, 2e bataljon van het regiment grenadiers. En na het maken van de foto gaan ze hun eerste mars lopen van 15 kilometer. De foto's van mijn opa zijn te zien op de podcastpagina van Omroep West. Kamp Waalsdorp. Tegen de zee aan, tussen Scheveningen en Wassenaar in. Een barakkenkamp, zo is te zien op oude foto's. Nu is het een duinlandschap. Maar eerst op naar het Nationaal Archief. Ik ben samen met Floris van Dijk in het Nationaal Archief. Je kent hem misschien van onze podcast De Verdwenen SS'er. We zijn daar voor een nieuwe podcast waarbij ik direct ook de documenten van mijn opa kan inzien.
Nou,
Marine is van mij.
We smoezen wat, want in het Nationaal Archief kun je niet even lekker luid gaan praten met elkaar, aangezien er vele tientallen mensen met onderzoek bezig zijn. Ik vind twee documenten van mijn opa. Als eerste zijn militaire staat van dienst.
Oh, dat staat op nummer. Oké.
Ik zie dat hij op 11 oktober 1937 zich meldt voor militaire dienst.
11 oktober 1937, dienstplicht.
Daarmee behoort hij tot de lichting van 1938. Hij wordt in maart 1938 ingedeeld bij het regiment Grenadiers. In de eerste compagnie, 2e bataljon, regiment Grenadiers dus.
Regiment Grenadiers, 1938, moet dit even noteren.
Een paar weken later belandt hij 10 dagen in het ziekenhuis. Zonder opgave van reden. Dat is nieuw voor ons. Op 2 september 1938 gaat hij met groot verlof. Zijn dienstplicht zit erop. Op 29 augustus 1939 meldt hij zich weer, vanwege de mobilisatie. Op 1 mei 1940, pal voor het begin van de Tweede Wereldoorlog, wordt hij bevorderd tot korporaal.
Hij is terug van groot verlof. Staat hier, en dan staat hier korporaal. Wat is dat?
En dan met groot verlof.
Daaruit blijkt in ieder geval dat hij serieus genoeg met zijn taak omging. Denk ik.
Straflijst. Opa toch.
Het tweede document is een straflijst. En daar moet ik dan wel weer een beetje om lachen.
Hij heeft twee keer een mondelinge berisping gehad van kapitein Molijn. Onrechtmatig over een opgedragen dienst gereclameerd.
En op 2 februari 1940...
En hier staat...
is mijn opa 5 minuten te laat op appel verschenen. Hij krijgt 2 dagen licht arrest.
Dat brutale gedoe.
Maar dan kijk ik verder en ik kom een bekende naam tegen. Hij krijgt de straffen van kapitein en compagniecommandant W.J. Molijn. Die stond ook onderstreept in het boek van historicus Eppo Brongers. En ik zie dat hij op dat moment in een andere compagnie zat.
Dat hij bij de
tweede compagnie, 3e bataljon,
regiment Grenadiers.
Regiment Grenadiers.
Dat is 2e compagnie, 3e bataljon.
Ja. Dus dat is zijn compagnie geweest tijdens de oorlog.
Hoe lager het nummer, hoe jonger de soldaten.
Dat waren vaak... Ik heb geen flauw benul wat dat zegt, maar moet wel denken aan mijn eerdere gesprek met militair historicus Tobias van Gent.
Dus je kunt een beetje kijken naar de hogere nummers. Dat waren vaak de oudere troepen, zoals bijvoorbeeld in Zeeland had je het 38e regiment en het 40e regiment. Dat waren vooral de oudere soldaten en die waren ook minder uitgerust. In vesting Holland lag het 1e legerkorps. Onder andere dus de regiment Grenadiers, maar ook het regiment Jagers. En dan zie je ook aan de nummers, dat zijn de lage nummers. Dus dat waren ook onze beste troepen. Daar was natuurlijk ook wel een reden voor, want Nederland moest natuurlijk verdedigen. En vesting Holland, dat was het ultieme gebied wat verdedigd moest worden. Dus daar legde je eigenlijk je beste eenheden neer, die als een soort reserve-eenheden daar lagen.
Nu ik dat weet, gaat de speurtocht echt beginnen. Welke militairen zijn er overleden uit zijn compagnie? En kan ik achterhalen wat specifiek deze compagnie heeft meegemaakt? Dat laatste ga ik uitzoeken in aflevering 3. 2e compagnie, 3e bataljon, regiment Grenadiers dus. Dat is de compagnie van mijn opa. Als ik thuis kom, kan ik het niet laten om direct verder te speuren naar de overleden militairen uit de compagnie van mijn opa. Op het dodenboek Grenadiers en Jagers kun je alle namen per compagnie filteren. Per gesneuvelde soldaat is alle informatie die her en der te vinden is in te zien. Je kan ook per persoon de doodsoorzaak zien. Bron is het boek Gevallen voor het Vaderland van J.W. de Leeuw.
Even kijken, ik kom eigenlijk tot 4 namen. Waarbij je nu niet direct een link krijgt met een aanknopingspunt met de naam Beertje. Even kijken, Martinus de Bruin, dienstpluchtig soldaat, geboren te Schipluiden op 20 april 1918. Abraham Mioch, dienstplichtig sergeant, geboren op 5 augustus 1916 in Den Haag. Leendert Noord, dienstplichtig soldaat, geboren in Voorhout op 22 juli 1920. En Johannes Wilmer uit Haaksbergen, geboren op 10 februari 1918. Er zijn er twee in 1918 geboren, net als mijn opa. En Leendert Noord, dat is dus de jongste, nou, Beertje. Maar er staat hier dus dat hij in het ziekenhuis is overleden. Grenadier Noord is gesneuveld toen uitwerkingsvuur van 22RA, geen idee, werd afgegeven en de hangar, waar zich een aantal Nederlandse krijgsgevangenen bevond, herhaaldelijk werd getroffen. Hij overleed dezelfde dag in het Rode Kruis ziekenhuis ten gevolge van zijn bekomen krijgsverwondingen. Ja. Hij is echt, hij is, ik zie hier dat hij is weliswaar jong, hij is 2 jaar jonger dan mijn opa, maar hij is ook pas na de mobilisatie in dienst gekomen. En hij zat eerst bij het 4e regiment infanterie. Dus het lijkt erop dat hij pas veel later is overgeheveld naar het bataljon of de compagnie van mijn opa. Geen enkel aanknopingspunt met een naam die op Beertje lijkt. Berend of De Beer of iets dergelijks. En wat wel opvallend is, is dat bij Mioch en Noord staat de overlijdensplaats Den Haag. En bij de andere twee Rijswijk, waar Ypenburg onder viel toen, denk ik, of zo. Martinus de Bruin en Wilmer. Die zijn in op hetzelfde moment in dienst getreden als mijn opa. Namelijk in oktober 1937. En dan worden ze de lichting 1938 genoemd.
Mijn opa kwam uit Zwolle. Wilmer kwam uit Haaksbergen. Ik zie dat hij Rooms-Katholiek was. Dat was mijn opa ook. En Haaksbergen, Twente en Zwolle? Vermoedelijk hebben ze dus dezelfde tongval gehad. Hebben ze wellicht wel samen gereisd naar Den Haag? Op zoek naar meer informatie over Wilmer stuit ik op een plaquette in het centrum van Haaksbergen waar zijn naam nog op staat. En Google wijst me op een assurantiekantoor genaamd Wilmer in Haaksbergen. Die bel ik maar eens op, waarbij ik het hele verhaal vertel over mijn opa, Ypenburg, de 4 namen die ik gevonden heb, waaronder ene Wilmer uit Haaksbergen.
Ja, misschien heb ik een nicht die wat meer weet, die nog wel in u mag wel even een mailtje sturen, dat is prima.
En het blijkt zijn oom te zijn.
En ik heb zelf ook nog wel, ik heb een aantal documenten, toen eens een keer op een regenachtige middag, wat zaken erbij gezocht.
Oké.
En ja, ik heb bijvoorbeeld nog de officiële mededeling van het ministerie aan de familie,
ja,
dat mijn oom gevallen was.
Ja.
Ja, en wat zijn paspoort. Nog lange tijd zijn laarzen zijn bewaard door familie, zeg maar. Een zus van hem, die was erg. Ja, dat heeft ontzettend veel indruk gemaakt, logischerwijs, op het gezin.
Ja, snap ik.
Dat is verlies. Ja. En er zijn dus een aantal dingen zijn ook bewaard. Ik weet niet of die laarzen er nu nog zijn, maar goed. Ja.
De naam Beertje zegt deze neef niks. Ik vraag meneer Wilmer naar wat hij weet over zijn oom en of andere familieleden nog iets weten.
Wat ik van mijn oom dan begreep, dat er iets stond in termen van dat hij was geraakt in een sloot beland en was verbrand. Die term stond er nog specifiek bij, dat hij verbrand was.
Verbrand. Jeetje. Ja, als mijn opa zoiets heeft gezien, dan ben je daar wel van onder de indruk. Een week later mailt Wilmer terug. Zijn nicht heeft geen informatie meer. De naam Beertje zegt helemaal niets. Het was ook wel een klein wonder geweest. Maar ik heb wel het idee dat ik wat verder ben. Ik heb zowaar een nabestaande aan de lijn gehad. Ik heb vreselijke details over die dag. Tijd om een hulplijn in te schakelen. Iemand die er zijn missie van heeft gemaakt om alle overleden soldaten een digitale eregroet te geven. Dit was de 2e aflevering van Verloren Soldaat Beertje. Een podcast van mij, Jordi Hubers, voor Omroep West.
Dit was een podcast van Omroep West.